Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet dit in een ander licht. Kan het toch anders?
Bam, daar zitten we weer. Ditmaal met Nabil. Nabil, welkom.
Dankjewel, Sia. Leuk je weer te zien.
Weet jij nog hoe deze uitzending tot stand kwam?
Ja, volgens mij was er een tag op LinkedIn, een van je oud items. En daarin werd er volgens mij gevraagd om ook eens meer gericht op jongeren
heel goed op te nemen. Ja, iemand zei, ik weet het ook echt niet meer, maar goed, hopelijk hoort ze dit. Van, ik ben een grote fan. Ik zei, nou, leuk, wat wil je nog meer horen? Toen zei ze iets met of over jongeren. Toen tagde ik jou. Ik zei, Nabil, ben jij nog jong genoeg? Maar je werkt in ieder geval met jongeren. Dus goed dat je er bent. Ik wil jouw achternaam ook even goed noemen, Nabil El Malki.
Ja, klopt.
En Nabil, vertel, wat doe jij? Want wij hebben elkaar bij Twijnstra Gudde ontmoet. Toen was jij net aan het beginnen.
Ja.
Ging je weg? Zag ik opeens foto's met jou en Maxima en Willem-Alexander? Of werd je geroemd tijdens corona van hoe je jongeren kon bereiken? Leg even uit wat jullie doen. Wat jij doet, waarvoor je het doet.
Ja. Nee, wij kennen elkaar nog van de tijd bij Twijnstra Gudde. En toen ik daar zat, ik heb bestuurskunde gestudeerd en ging dus naar een adviesbureau. En ik heb in mijn praktijk eigenlijk altijd heel veel gewoon met jongeren gewerkt, omdat ik uit een wijk kom waar veel vraagstukken zijn. En ik ben ook jongerenwerker geweest vanaf mijn 18e. Dus ik vond gewoon de praktijk dichtbij altijd enorm interessant. En ik had het gevoel dat ik steeds verder af kwam te staan. Dus en met tijd bij TG ben ik weer gaan nadenken van wat wil ik eigenlijk? Welke kant wil ik op en hoe wil ik impact maken?
Yeah.
Samen met mijn collega Melvin Kolf vonden wij en vinden wij wat van het jongerenwerk. Het jongerenwerk heeft een beetje een oud beeld, klassiek. Je gooit een keten open en ze kunnen pingpongen en gamen. En die jongens zijn van de straat af en we hebben goed werk geleverd.
Maar even, je zegt ik ben straatcoach geweest, jongen van straat af. Geef even, het is jouw vakgebied, maar voor iemand die dat niet weet.
Ja.
Waar hebben we het over?
Ik ben jongerenwerker geweest, dus ik had een groep van 20 jongeren. Die ingezet werden als een soort van toezichthouder om skills aan te leren. En wij hielpen ze en ik hielp ze dan bij alle stappen in hun leven. Als het gaat om school, stage, thuis, maar ook gedrag. Om ze daar eigenlijk mee perspectief te bieden. En eigenlijk ben je daar een soort coachbegeleider die ze daarbij helpt. Een verbindende factor is met allerlei verschillende werelden waar ze eigenlijk in zitten. Dat heb ik dus op jonge leeftijd gedaan. Ik gaf training in de gevangenis, dus heel erg raakvlakken. Als het gaat om hoe kun je ervoor zorgen dat je jongeren perspectief kunt bieden. En eigenlijk ben je een extra opvoeder.
Ja, ik wilde net zeggen, het klinkt bijna als een opvoeder, hè? Pedagogisch ben je gewoon een opvoeder. En als je zegt jongeren, waar hebben we het dan over?
Ja, vanaf 10 tot en met 27 jaar. Daar zit voornamelijk de focus, met natuurlijk allerlei verschillende fases waar net even andere accenten liggen. En wij focussen ons vooral op jongeren met, zoals dat dan wordt gezegd, met een lagere sociaal-economische status. Dus we hebben ongelooflijk veel etniciteit ook in de wijk en in de stad. In de wijk alleen al meer dan 120. Dus we kijken vooral naar, heb je een opeenstapeling van uitdagingen die het moeilijker kunnen maken om eigenlijk je talenten volledig tot ontwikkeling te brengen.
Ja, ik denk dus aan armoede. En ik denk dan, nou ja, hoewel 27 niet meer zo jong is, maar in ieder geval jongeren die met allerlei uitdagingen te maken hebben, waar jullie dan als een soort van tweede opvoeder naast zijn. En je zegt wij, en dan laat ik daar maar beginnen. Wie is wij?
Ja, wij is Melvin Kolf en ik. Wij zijn het begonnen. We hebben eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken, zijn een organisatie gestart en hebben gezegd, hey, wij kunnen het beter.
Wij kunnen het beter dan?
Dan de klassieke welzijnsorganisaties.
Ja, die jongeren ook moeten bereiken.
Die jongeren ook moeten bereiken en daar de goede dingen mee doen. En ik heb natuurlijk een achtergrond bij een adviesbureau. En ik zag al die grote vraagstukken waar we eigenlijk in de kwetsbare wijk mee te maken hebben. Denk aan energie, armoede, schulden, et cetera. En eigenlijk zeggen wij, het kapitaal wat in die wijken zit, de mensen die daar wonen, en voornamelijk ook die jongeren, die kunnen die vraagstukken beter oppakken dan welke professional dan ook die je inhuurt om een rapport te schrijven.
Ja.
En daarom zijn wij nu een club van 25 professionals. En we hebben altijd doorlopend tussen de 60 en 70 jongeren uit de wijk. Tussen de 15 en 25 jaar oud. Die zich als vrijwilliger, als rolmodel inzetten. En op allerlei vraagstukken. Dus zij begeleiden gezinnen bij de stap van de basisschool naar de middelbare school. Ze geven huiswerkbegeleiding. Ze bieden sportactiviteiten. Ze helpen jongeren met schulden. Ze runnen een eigen servicepunt in een winkelcentrum. En ga zo maar door.
En dit zijn wijkgenoten of zijn dat zeg maar mensen die voor jou werken die dit doen?
Nee, de vrijwilligers zijn gewoon wijkgenoten. Die 25 zijn professionals, waarbij ook meer dan 80% komt uit de wijk of heeft affiniteit met de wijk.
Ja, dus eigenlijk zeg je van, wij zagen dat gemeenten opdrachten uitgaven aan grote adviesbureaus die dan uiteindelijk een rapport opschreven voor heel
veel. Wat ik ook deed.
Je hebt ook gelijk hoor, die dan uiteindelijk een rapport opleveren. Wat wij doen, en wij is volgens mij Precicaaf Universiteit, hoe heet het?
Ja, Precicaaf University.
Ja, Precicaaf University. Wat wij dan doen, is wij gaan echt in de vezels van die wijk zitten. Want we kennen die wijk, we komen uit die wijk, we hebben die verschillende etniciteiten. En laten eigenlijk de wijk zijn eigen problemen oplossen door mensen autonomie te geven en een beetje ondersteuning te geven, zien we gewoon dat de jongeren zelf de wijk opknappen, in plaats van dat iets van buiten die wijk moet komen opknappen. Is dat wat je zegt?
Precies, precies. En dat kun je eigenlijk op heel veel verschillende vraagstukken toepassen. Dus neem even kort voorbeeld. Ik noemde al even energiearmoede en dat bleek een heel groot vraagstuk van hoe gaan we dat nou doen? Hoe kunnen we de mensen bereiken? Want we hebben ook gewoon in wijken als Precicaaf, nou ja, dat zijn wijken waar je toch opeenstapeling van problematiek hebt. Dus ook veel bewoners die het vertrouwen in instituties en overheid verloren zijn. Of veel meer zijn verloren, hebben we natuurlijk ook met de verkiezingsuitslag ook weer gezien de stemmen. Is dat wij zeggen, nou ja, als ik een jongere hier heb. Een jongere van 15 of 18. Die kent makkelijk 10 gezinnen hier. Dus als die hier 10 gezinnen kent, kan die 10 gezinnen helpen. Met, hoe zit het qua, die komt makkelijk binnen. Hoe zit het qua energie? Nou, dit zijn volgens mij oplossingen. Tochtstrips, et cetera. LED-lampen, dat gaan we regelen. En dan gaan we aan de slag. En dat noemden we dat project 10x10. Dus we hadden in 2 maanden hadden we 100 gezinnen bereikt. Omdat gewoon al die 10 jongeren werden getraind, opgeleid. Gingen aan de slag, kwamen makkelijk bij die 10 binnen. Hadden een goed gesprek. En konden ook nog aan de slag met, hoe kunnen we zorgen dat er toch wat minder binnenkomt.
Ja, ja.
En even, kun je een heel ingewikkeld rapport over schrijven.
Ja, of een heel ingewikkeld strategie voor bedenken. Hè? Je kan wel denken van, op zich theoretisch kun je wel zeggen van hearts and minds of the local people, hè? Dat je die moet winnen. Dat zeggen ze ook vaak in oorlogstijd. Hè? Je moet zeg maar de lokale bevolking bereiken. Maar ja, hoe doe je dat dan?
Ja.
Jullie doen dat op een wijze die niet te kopiëren is. Jullie zijn de lokale bevolking.
soms krijgen we ook wel de vraag, hoe bereik je de mensen?
Ja. En dan, wat zeg je dan?
Ik ken iedereen hier over het algemeen. En als ik niet ken, kan mijn collega's of wel anders die vrijwilliger. Want we komen hier vandaan.
Ja. En zeg je daarmee ook dat het, zeg maar, vind ik op zich best een interessant vraagstuk. Vooral heel veel gemeentes en organisatieadviesbureaus, die zitten hiermee. Zeg je hiermee ook, wanneer het gaat om de jongerenproblematiek, maar ook misschien burgerkwesties, het kan niet van buiten geïnjecteerd worden. Hè? Je moet het echt van binnenuit doen, vanuit de haarvezels van die gemeenschap zelf.
Ja, ik durf ook te stellen dat partijen zoals wij, het maatschappelijk middenveld, hè, vooral in grootstedelijke context, dat wij het cement zijn. Als wij er niet zijn, ontstaat er een groot gapend gat.
Maar wat bedoel je dan met wij?
Nou ja, partijen zoals wij,
die
dus echt in de wijken zitten, als die er niet zijn, zie ik niet voor mij hoe even, zeg maar, onze publieke organisaties, overheden in staat zijn om de mensen goed te bereiken. En andersom ook, want het is een wederkerigheid. Die mensen moeten ze ook goed weten te bereiken. En dan heb ik het niet alleen over de loketten om een uitkering aan te vragen.
Ja.
Maar ga jij maar eens een jongere vinden met schulden die zich aanmeldt en zegt, luister, help mij.
Ja, ja. Dus dat jullie een soort van brug zijn tussen die grote overheid en onderklasse in de samenleving die verdwaald is, om wat voor manier dan ook. Hè? De niet kunnen vinden of niet bereikbaar zijn.
Precies.
En dat jullie als een soort van brug nodig zijn om die koppeling te maken.
En wij niet worden gezien als een institutie of een instantie waar je dan aan moet kloppen en je alleen tussen 9 en 5 kunt bereiken. En
je wordt gezien als Nabil uit de wijk. Dus
Nabil uit de wijk. Hij kan mij altijd bereiken. We zijn ook 24/7 gewoon bereikbaar en beschikbaar. Roep maar, wij zijn er. En eigenlijk voelen wij, zijn wij ook los van dat we natuurlijk, als je kijkt naar beleid, hey, we focussen ons daarop en we gaan dat en dat doen. Zien wij onszelf ook als een sleutel die werkt aan vertrouwen. En eigenlijk zegt, hey, burger, je hebt iets, of bewoner, je hebt iets nodig. Kom, we nemen jou mee, we gaan je helpen, we gaan het makkelijk maken. En we spreken de anderen ook aan en zeggen, hey, niet moeilijk doen. We doen al zo ons best om deze mee te nemen, hè? En dan gaat het niet ingewikkeld maken. En als je het ingewikkeld maakt, doe het dan gewoon met ons.
Ja, en je bedoelt met die ander, bedoel je bijvoorbeeld zo'n gemeente of zo'n loket van, doe maar bureaucratisch tegen ons, maar vertel haar en diegene gewoon wat ze moeten doen.
Precies.
Of mee moeten nemen, ja.
Precies. Ik heb wel een kort voorbeeld dat wij focussen ons nu ook als het gaat om de, natuurlijk het thema die enorm speelt, de kinderopvangtoeslagaffaire.
Ja.
En de gemeente heeft ons gevraagd of wij, als het gaat om de kindregeling, of wij die kunnen oppakken. En dan is de opdracht niet, oh, hier hebben we een lijst van alle mensen en bel bij ze aan en regel het. Help ons ze te bereiken überhaupt.
We hebben geen idee over überhaupt over wie het gaat.
Of wie het gaat, hoe we ze moeten bereiken. Ja. Of ze überhaupt de deur voor ons open doen, want ze wantrouwen ons. En als we ze dan bereiken, om vervolgens, via jullie, datgene waar zij recht op hebben, recht op herstellen, omdat ze gedupeerden zijn, om ze daarbij te helpen.
Ja.
En ja, wie kies je dan? Ja.
Help ons om te helpen.
Help ons om te helpen, ja. Dat is het. En het is natuurlijk een verantwoordelijkheid ook van misschien wel goed, ik ben bestuurskundig, hè, dus ik vind de overheid heel interessant. Dus als ik ook over de overheid spreek, dan vind ik gewoon publieke organisaties, overheden, vind ik enorm interessant. Maar is wel, ja, help ons om te helpen. Maar ook ja, het bewustzijn van dat de afstand redelijk groot is geworden.
Ja, want ik zit, terwijl je dit aan het stellen bent, aan de ene kant denk ik, nou ja, duidelijk verhaal. Je vertelt het ook helder. Hè? We zijn er als brug tussen burger en overheid. En wij kunnen die mensen bereiken, want wij komen uit die wijken. En alles wat wij doen is met vrijwilligers uit die wijken, die eigenlijk met iets van autonomie en erkenning heel graag willen. Hè? Dus ze willen dan ook heel graag. We leiden niet alleen mensen op, we voeden niet alleen mensen op. Maar die mensen die gaan ook in de wijk dingen realiseren. Dus echt een enorme win-win. Tegelijkertijd zit ik te denken, dit gesprek lijkt bijna te makkelijk. Want ik weet dat dit soort vraagstukken op je bureau komen. Hè? Als adviesbureau of als ambtenaar of als, hè, armoedebestrijding, loket, whatever. Maar je zegt nu iets heel pragmatisch. Mensen kunnen bereiken. Dus ook tijdens corona, vaccinaties, kinderen die kwijt waren. Niet meer naar school gingen en niemand wist waar ze waren. Volgens mij hebben jullie daar ook dingen gedaan. Dat was een laatste pragmatische stap die niemand kon zetten. Dus je kan. Nee. Hè, dus daarin hebben jullie wel een sleutelrol.
Ik vind het wel leuk dat je zegt op dit stuk. Want wat zien we vaak als we even, er is een vraagstuk en dan, nou, dan sta je een offerte op een plan. En dan een groot deel van dat plan is het bereiken van de mensen.
Ja.
Wij slaan die stap eigenlijk altijd over. We zeggen, ja, we weten wie de mensen zijn. Wat gaan we doen? En we gaan gewoon die stap gelijk zetten.
Ja.
Want het vertrouwen tussen ons en die mensen is er. Dus ik durf
voor bellen. Jullie een vanzelfsprekendheid, dus omdat je uit die wijk komt. Maar dat is wel een methodologische verschuiving. Je kan het alleen lokaal realiseren.
Precies.
Dat betekent ook, en misschien herken je dit, misschien moet het nog komen. Er gaan partijen naar je komen van hoe rollen we, hey, jullie doen dit in Arnhem, hoe rollen we dit uit in Amsterdam? En dan zal jouw directe reactie ook zijn van dat weet ik niet, want daar ken ik mensen niet.
Nee, ik vind het heel leuk dat je het zegt, want we hebben vorig jaar in november de gemeente Emmen op bezoek gehad met wethouders en allerlei mensen.
Ja.
En nu zijn we een jaar verder en starten ze eigenlijk het concept volgens wij die hebben in Emmen. En wij zeggen wel vanaf het begin, dat gaat ook om mijn eigen werkplezier, maar ook ons geloof en eigenlijk wat jij zegt, gebruik niet het woord uitrollen. Je kunt het niet uitrollen.
Ja.
En het zijn bottom ontwikkelingen waar wij de elementen van kunnen delen die werken, in de houding en de manier van werken. Maar dat is het ook. Amsterdam vraagt me ook volgende week.
Het moet daar opnieuw ontstaan. Er moeten nieuwe woorden zijn in Emmen en in Amsterdam, zodat en met wel met de ingrediënten. Je zegt, zo maak ik soep.
Precies.
Uiteindelijk is het jullie soep.
Ja, precies. Elke soep moet, Emmen moet die soep, mag die anders smaken, anders uitzien. Maar zolang maar de ingrediënten wel kloppen. Amsterdam idem dito. Volgende week daar spreken. Ja, ik deel heel graag. Maar meer dan dat ga ik ook niet doen. Hoeven wij ook niet doen. En kunnen wij ook niet doen. En dat vind ik ook wel het eerlijke verhaal. Want onze samenleving denkt ook soms wel vaak in groei. Meer. Uitrollen. Goed concept. Kan het overal. En wat zien we dan? Dan creëren we eigenlijk onze eigen teleurstellingen.
Ja, want ik vind het zinnetje... Ik denk dat die van Paul van Tongeren is. Maar ik vind het zinnetje... wat jullie leveren is kwaliteit. En dat is kwaliteit in het netwerk. Het is kwaliteit in kennissenkring. Ja, jullie hebben geen kennissen... Jullie hebben geen kennisnetwerk. Jullie hebben een kennissennetwerk.
Ja, mooi. Ja.
En je rolt dat uit op basis van vertrouwen. Op basis van die relatie.
Ja.
Gaan jullie daar in de haarvaten van de samenleving mee aan de slag. En er zit kwaliteit in. Dus er is een kwaliteit in relatie, verbinding. Op het thema. Hè? Ik denk dat je ook eigenaar gaat maken. Hè? In gaat lezen op het thema van armoede of kindopvang, et cetera. Maar wanneer je die kwaliteit dus gaat veranderen in kwantiteit, nu komt de denkstap, dan raak je eigenlijk de kwaliteit kwijt. Want dan gaat het niet meer om die diepe relaties, dan gaat het om aantallen. Dan gaat het om hoeveelheid in plaats van om diepgang. Dus ik ben het met je eens, zodra je kwaliteit gaat omzetten in kwantiteit, ben je de kwaliteit ervan kwijt.
Ja, dat is de spanning waar wij wel op zitten.
Ja.
In de zin van, nou ja, we zijn wel gegroeid, we hebben wel een team van 25 professionals en die wil je allemaal dezelfde identiteit, visie en missie meegeven en manier van werken. En we moeten ons focussen op kwaliteit. Maar we hebben een beleidswereld die zich heel erg focust op kwantiteit. Want hoe moeten we het anders monitoren?
Ja.
We hebben bijvoorbeeld, en dat vind ik een prachtige voorbeeld, als het gaat om ons college in Arnhem. Onze burgemeester zegt gewoon, hey, nodig mij uit. Ik kom kijken, ik zie het, ik heb verder niks nodig. En dat doet hij ook veelvuldig. En die voelt, hey, er is reuring, het is gezellig. Er worden goede dingen gedaan. Dus ik spreek een aantal mensen. Zijn positief of benoemen dit en benoemen dat. En dat is voldoende.
Marcouche bedoel je dan?
Ja, in dit geval Marcouche.
Ja, ja, vind ik rete interessant. En ik zal je uitleggen waarom. Want dit is, blijkbaar komt het van Habermas. Maar veel mensen gebruiken het nu. Dit is ook een contrast tussen de systeemwereld en de leefwereld.
Ja.
Dus die leefwereld, hè, dat heb jij nu omschreven. Die leefwereld zegt van, er zijn kinderen die tijdens corona niet te lokaliseren zijn. Dat is gewoon een super probleem. Maar in die leefwereld zien jullie gewoon, oh, die zijn gewoon thuis aan het spelen. Ik zeg maar wat, hè? Iedereen heeft heel lang vakantie genomen. Ja. En niks gaat niet door. En het is misschien zelfs hartstikke gezellig in die leefwereld.
Precies.
Die systeemwereld, die ziet van, er zijn een aantal kinderen van de radar verdwenen. Dat is hartstikke erg. We moeten dat monitoren.
Ja.
De verschillen tussen die leefwereld en die systeemwereld, die zijn hartstikke groot. Want hè, de systeemwereld zegt, dit lossen we op door een of andere enquête op te starten of zo. Terwijl in die leefwereld is iedereen gewoon op vakantie, zeg maar. Hè? Of is iedereen aan het gamen. Of...
Precies.
En die verschillen tussen die leefwereld en die systeemwereld zijn zo ongelooflijk groot, dat uiteindelijk de bedoeling van een overheid, van een initiatief, niet geraakt wordt. Omdat ergens zit iemand de realiteit op papier te knutselen. En ergens anders gaat het in de leefwereld ook gigantisch mis, omdat niemand bereikt wordt, zeg maar.
Precies, ja. En
wat je nu voorstelt, vind ik een fundamentele oplossing. Dat je zegt van, dan moeten we een soort van schakel hebben tussen leefwereld en systeemwereld. Die wel met de systeemwereld kan praten, maar kan acteren in de leefwereld met wat er nodig is. En het laatste, dan heb je ook een opdrachtgever die leefwereld begrijpt. Weet je, Marcouche is denk ik zelf ook straatcoach geweest en straatmedewerker. En
de politieagent geweest.
Politieagent.
Rotevaart.
Ja, nu burgemeester. Nee, en noem het inderdaad maar op. Die kent de straat. Die kent de leefwereld.
Ja.
Daar heb je wel natuurlijk een enorme... Ja, ik wilde zeggen mazzel, maar als ik gewoon in het algemeen... Dan heb je ook een systeemwereld die de leefwereld begrijpt. En die zegt van nee, ik kan jullie niet managen door een Excel-sheet, controleerbaarheid en beheersbaarheid. Vink maar, hè, geef maar kwantiteit aan. Nee, ik kom het voelen.
Ja.
Daar doet hij wel een beroep. Hè, dat is niet zomaar iemand, dat is de burgemeester. Daar doet hij wel een beroep op een ander paradigma, op een ander methodiek die we hetzelfde doen. Vertrouwen.
Precies.
Of gewoon poëtisch. He, ik voelde net dat het daar goed zat.
Het was druk.
Het was druk en de mensen waren gepassioneerd.
Ja, en ze waren tevreden.
Ja, En dat is niet een argument uit de systeemwereld waar hij in zit, hè? Dus aan hem wordt gevraagd, kun je dit verantwoorden in Excel-sheets?
Precies.
Dus dan kom je ook een beetje naar elkaar toe. En die vertrouwen, ja, die hebben jullie dan ook wel verdiend?
Ja, we hebben verdiend. En we hebben een groot deel die dat vertrouwen ook de hele tijd heeft. Maar de beleidskant dwingt wel ons toch weer... Het is een soort paradox. Wanneer we zeggen, we gaan heel vertrouwen geven... grijpen we altijd weer terug om te zeggen... Hey, maar we moeten ook monitoren, want we geven iets te veel vertrouwen of zo.
Ja.
Dus zoekende naar het balans. En daarom proberen wij ook als iemand wat van ons vindt of iets denkt... dan zeg ik, alsjeblieft, kom langs. Kom het zien. Ga in gesprek met wie je wil. En kom langs zonder het mij te vragen. Ik ga niks orchestreren. Ik wil dat je langskomt en gewoon ga zelf huiswerkbegeleiding geven. Doe gewoon mee. En dan ga je het zien. Ga een keer mee daar of daar naartoe. En ik denk dat dat wel een... Ik zit ook in de adviesraad van de bestuurskunde Radboud Universiteit, waar ik zelf heb gestudeerd. Dus ik vind het ook wel relevant. Is dat ik ook een verantwoordelijkheid is van onze ambtenaren om ook die stap te zetten. Om te zeggen, hey, het is...
Ja.
En ook te benoemen als ze zeggen, ik vind het spannend. Want het kan best spannend zijn om naar een wijk waar je beelden over hebt en denkt, poeh, ja, er is zoveel spul daar, ik durf dat niet. Om dat ook gewoon te benoemen, want ja, je bent in een andere context opgegroeid, dus je denkt, hey, wat komt er op mij af?
Ja.
Ik vind ook dat dat een stap is die moet worden gemaakt, zodat we dat gat ook, wat er echt is,
kunnen overbruggen.
Mogelijk kunnen overbruggen, inderdaad.
Ja. Ja, ik vind, je zegt weer een aantal, kijk, jij zegt dat vanuit jouw praktijkervaring, ik weet dat er een hoop ambtenaren luisteren, ik vind dat weer een fundamenteel belangrijk punt die je maakt. En het zijn essentiële punten van ambtenaar, stap af en toe ook uit die systeemwereld, om die leefwereld gewoon echt te ervaren en te voelen en te kennen. Want dan zie je wat er gebeurt en wat er ook nodig is. Tegelijkertijd vind ik het ook hartstikke belangrijk en normaal dat jullie ook gecontroleerd worden. Weet je, je moet je verantwoorden.
Zeker.
Weet je, er gaat maatschappelijk geld naartoe. Wat ben je aan het doen? Dus dat vind ik ook heel mooi dat je die wereld ook erkent. Hè? Ja, nee,
zeker. Goed. Zeker. Ik stel de vraag, zie je altijd als er een monitor en dan zeggen ze, hey, dit zijn de onderdelen die ik wil. Dan doe ik altijd de checkvraag. Maar wat ga je daadwerkelijk gebruiken? Want anders vraag je mij veel meer dingen dan dat je daadwerkelijk gaat gebruiken.
Ja, mooi.
Zonder de tijd, ook zonder van het maatschappelijk geld, want die tijd kunnen onze collega's kunnen ze dan inzetten in de praktijk.
Ja, je declareert het toch?
Ja, dus zonder, dus geld dat naar de administratie gaat. En waar je uiteindelijk helemaal niet zoveel aan hebt. En ik vind het ook wel een mooi voorbeeld als het gaat om toch wel een professor van naam die een onderzoek deed voor de gemeente Arnhem. En die zei, ik wil heel graag met jongeren spreken. Ja, wat is dan jongeren? En die zei, ja, want die ging echt op zoek naar die ingewikkeldheid, die complexiteit waar we zitten met veel wijken in Nederland, waar echt gewoon een groot deel het heel moeilijk heeft als het gaat om opgroeien. En ik zeg, nou, weet je, kom langs.
Nee, maar even hierbij stilstaan, want voor jou is het heel normaal.
Ja.
Je hebt het dan ook echt over die hangjongeren of de probleemwijken. Toch? Of niet?
Kijk, wij bereiken een hele grote, hele brede scope, omdat we zeggen, oké, ook de leerling of de jongeren die de eerste is in zijn familie die naar de universiteit gaat. Dat is ook een flinke opgave.
Ja.
Die heeft ook die steun nodig.
Ja.
Maar dat geldt net zo goed voor de jongeren die dreigt af te glijden richting criminaliteit.
Ja.
Dus wij staan ook voor inclusieve jongerenwerk. Dus
anders
zullen alleen die jongens, de hangjongens, opvallen en deze tijd krijgen.
Nee, je zegt dus in die lagere sociale klasse, helaas moeten we het zo noemen,
precies,
pakken wij iedereen op om
ieder
die gewoon een goede kans te geven. En de een die heeft een duwtje nodig om naar de unie te gaan en de ander die glijdt bijna af naar criminaliteit.
Precies.
Maar als ik het mag geloven, is dit wel een enorme probleem in de maatschappij. Van hoe zorgen we ervoor dat jongeren uit bepaalde, en je zegt multicultureel is het heel breed, maar jongeren uit sociale segmenten aangehaakt blijven.
Precies.
En daar zitten jullie precies op.
Precies. En als wij dus niet dat doen met elkaar, dan is er een wereld die aan hun trekt waar we niet zo blij mee zijn. Dan heb ik het over de wereld van de criminaliteit en andere kanten die wel voor hen klaarstaan.
Ja, ja. En dan zeg je ook eigenlijk, hè, kijk, als ik het wat breder trek en dat zuig ik uit mijn duim, ik denk dat dit wel indirect, en dan gaat het niet over migratie, maar het gaat wel over integratie, indirect wel een enorm thema is nu in Nederland. En jullie zijn een partij die tussen die overheid die afgevallen burger of bijna afgevallen burger niet meer kan bereiken. En daarin zorgen jullie ervoor dat er een andere mogelijke wereld is in plaats van die criminaliteit.
En dat zie je wat je nu zegt,
Dat is onze verantwoordelijkheid als samenleving. Om niet alleen te zeggen, pak je kansen en doe je best. Maar is dat we alternatieven moeten bieden.
Ja.
Als we geen alternatieven bieden, wat zeg je dan? Want het is niet vanzelfsprekend dat Pietje of Jantje de hele wereld ziet. En welke kansen er allemaal zijn.
Ja.
Dus ze leven toch ook in een gesegregeerde samenleving.
Ja, ja. Ja, dat vind ik wel. Ik vind het gesprek veel filosofischer dan ik had verwacht. Want dit zijn wel de grote vraagstukken. Je zegt, je stopt mensen, mensen in een achterstandswijk, die zitten in een gesegregeerde samenleving, als wij er niet zouden zijn. En die zien dan op tv alleen maar van, jullie doen het niet goed. Of pak je kansen, want ja, weet je, iedereen heeft gelijke kansen. Dus waarom pak jij je kansen niet? En jij zegt eigenlijk, ja, het zijn niet gelijke werelden. Wij moeten wel een alternatief bieden voor die mensen. Daar kom ik ook wel bij je heilig huisje. Weet je nog wat je als heilig huisje had?
Nou ja, in ieder geval, hoe ik hem precies had gedefinieerd, weet ik niet precies, maar...
Zal ik hem even...
Nee, ja, dan is die...
Je had gezegd, hè, dit is waar je tegenaan wil trappen, gelijke behandeling van jongeren is eerlijk.
Ja, ja, dat is niet zo. Ja, dat is het heilig huisje. Ja.
Ja, en dan kun je daar wat meer over vertellen?
Nou ja, zeker. We hebben natuurlijk heel erg, we vinden het heel erg belangrijk dat iedereen gelijke behandeling geniet. Maar daar zit er gelijk een risico dat je kunt de olifant, je hebt een plaatje van een olifant en van een aap en nog een dier en een giraf. En je zegt, ja, beklim die boom.
Ja.
Ja, kun je zeggen, hey, we hebben ze allemaal eerlijk behandeld en we hebben ze zelf de podium gegeven om dat te doen. En voor die aap is het makkelijker dan voor die olifant, want die heeft hele andere...
Dus ik ken het. Ja, er zit ook een goudvis tussen, volgens mij. Of
oh, een goudvis, ja. Dus...
Klim die boom op, ja. Dus jij zegt eigenlijk, ongelijke gevallen moet je ook ongelijk behandelen.
Zeker. En vooral als het gaat om jongeren, want dat is zo kwetsbaar. En dan wil ik het ook niet zeggen dat we dat moeten doen, omdat het alleen vanuit een soort sociaal kant. Het is zo zielig, hè, want die goudvis kan dat niet.
Ja.
Nee, juist ook economisch en cultureel, omdat we daarmee anders talent verloren laten gaan.
Ja.
Want die goudvis kan beter zwemmen dan die aap.
Ja, ja. Dus eigenlijk zijn we een onbenut talent in de samenleving. En in mijn woorden, dat onbenut talent is lang ja, in het verdom hoekje gezet of tegen elkaar uitgespeeld. Maar als je die talenten erkent, is het juist voor die samenleving beter. Weet je, het is economisch, sociaal, voor diezelfde samenleving is dat beter. Dit is niet een kumbaya verhaal van we moeten zielige mensen helpen. Het is van als je een gezonde samenleving wilt, moet je die samenleving betrekken, kansen geven, alternatieven geven, zodat ze kunnen aanhaken.
Precies. En daarom geloven we ook dat nou, initiatieven zoals wij, zo zijn er vele in Nederland, hè, dat is ook een extra inzet om datgene te geven wat er eigenlijk tekort komt.
Ja.
Eigenlijk proberen wij het soort te corrigeren, dat toch te geven. Zeggen we, hé, je ouders hebben niet het netwerk, wij hebben hem wel. Wij zorgen dat je toegang hebt tot het netwerk en daarmee ook je stappen kunt zetten. Huiselijk begeleiding kan niet betaald worden. Bij ons kun je gewoon binnenlopen. Wanneer je wilt. Dus we verlagen al die drempels. Zodat er niet vanuit overleven en stress bezig gaan. En zo snel mogelijk ook geld verdienen. Hè? En dan ook via de verschillende verkeerde kanten. Via de criminaliteit. Maar juist dat je dus ook laat zien. Hey, er is een pad waar wij constant in zijn. Waarin we eigenlijk jou helpen. Om uiteindelijk jouw talent te kunnen ontplooien. En eigenlijk leveren ze het af aan de samenleving.
Ja.
En daarom zien we ook dat wanneer ze wat ouder zijn, is dat er ongelooflijk veel bedrijven bij ons aankloppen. Omdat ze hier een vijver hebben gevonden waar ze uit kunnen vissen, waar ze niet uit visten.
Een talentenpool. Ja, en het mooie daaraan vind ik ook misschien belangrijk om te benoemen. Want kijk, er is onvrede in de samenleving over deze doelgroep. En misschien als ze wat later ouder worden, zelfs als ze jong zijn, daar ben je het mee eens. Er is daar onvrede over.
Ja.
En jij zegt eigenlijk tegen die samenleving, weet je, wij zien die problemen ook. Maar als je niks doet, dan glijden ze weg. Want ze zijn onbereikbaar en ze hebben gewoon geen kansen.
Ja.
Dan kun je daarna, zit je dus, en zitten ze in de criminaliteit, zitten ze zeg maar in de uitkering. Dan zitten ze zeg maar op plekken waar ze niet, samenleving hè. Dus niet jij of ik, hey samenleving, dan zitten ze op deze plekken.
Ja.
Tegelijkertijd zeg je, er is een alternatief. Als je investeert in die doelgroep. Dan investeer je eigenlijk in je eigen samenleving. Dan heb je dus die problemen niet waar je eigenlijk ontevreden over bent.
Precies.
Maar dan vraag je wel, en een samenleving die al mega geïrriteerd is hierover, om hier geld voor uit te trekken. Maar dat vraag je wel vanuit een bewustzijn van, ja, dan wordt het voor jezelf beter samenleving.
beter, veiliger, wordt ook gezelliger, wordt leuker.
Ja.
Economisch gezien, dus ook als economisch gezien. We hebben toch krapte op de arbeidsmarkt. Nou ja, elke persoon die we hier hebben, die heb ik liever dat we hier inzetten dan dat ze een ander pad kiezen. Dus daar valt veel voor te zeggen. Maar het is geen zielig verhaal. Daarom heten wij ook Prins Kaaf University. Het is bijna een soort tegenstrijdigheid. Prins Kaaf staat voor negatieve problemen. En de university staat voor kansen en alles is mogelijk. En voor iedereen. En die gedachte ook, die willen we ook iedereen meegeven. En daarmee ook het geloof in eigen kunnen. En dat blijkt ook wel een van de belangrijkste voorwaarden te zijn voor gelijke kansen. Is namelijk dat zo'n kind geloof in eigen kunnen heeft. Maar dat wij, en dan wij heb ik het over de hele samenleving. En dan specifiek ook wij als opvoeders, als jongerenwerk. Is hoge verwachtingen hebben. Want wat gebeurt, en dat is een van de meest pijnlijke, geïrriteerde samenleving die lage verwachtingen heeft van mensen, is dat die mensen daarna gaan handelen. Want ze zeggen, zie je wel, ze geloven ons toch niet.
Ja.
Hij geeft mij toch geen kans. Verwacht ik toch niet. Hij denkt dat ik het niet kan. Laat maar. En wij proberen die andere kant te belichten. En juist ook te laten zien, heb hoge verwachtingen. En wij zijn verder niks weinig verschuldigd in de samenleving, maar de lokale samenleving wel. Maar daarin opereren wij. En willen we dat we een goede stad hebben. En een stad hebben waar alle talenten worden zich kunnen ontplooien. En dan vind ik ook nog wel, je laatste toevoeging is dat we hebben nu ook een Arnhem Oost-programma. Dat is een rijksprogramma die dan in 18 gemeenten wordt ingezet. En bij ons zeggen ze eigenlijk heel Arnhem Oost. Daar is sprake van opeenstapeling van problematiek. Als we daar nu niet gaan inzetten op sociaal, op bouwen, op cultuur. Als we dat nu niet doen, dan voor we het weten, dan glijden deze wijken helemaal af. En dan zijn we nog verder.
Ja.
En daarom wordt er nu 18 jaar lang ingezet, generatie lang, om eigenlijk het tijd te keren.
Ja, tegelijkertijd denk ik ook, kijk, dit soort initiatieven zijn er natuurlijk al lang. Jullie doen het op een hele bijzondere wijze, hoor. Je moet me nog vertellen waarom ik Willem-Alexander of Maxima, volgens mij heb ik die ergens voorbij zien komen.
Ja, klopt.
Dat moet je nog vertellen. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, weet je, ik heb niet het gevoel dat die onvrede weg is. Als ik ook kijk naar de uitslag van de verkiezingen, denk ik ook van, ja, maar blijkbaar is dit nog zo'n probleem. Dus hoe rijm je die twee samen? Dus ik hoor van jou een enorme succesverhaal, in ieder geval lokaal. Maar ja, toch was denk ik de PVV in Arnhem ook de grootste. En zijn er heel weinig mensen gaan stemmen. En ja, weet je, is de onvrede nog zo groot? En liggen die wijken zo ver uit elkaar? Hè? Dat is een te grote vraag om op jou te beleggen. Maar
ik vind wel terecht, want wat je al zei, als je kijkt naar Arnhem-Oost, het grootste deel heeft de PVV gestemd. Dus de mensen waar wij mee werken, dat zijn die mensen die heel ontevreden zijn. En dan kunnen wij het soort nog een beetje wat aangenamer maken. Maar we hebben gewoon een samenleving. Als het gaat om die bestaanszekerheid, waar dan veel over wordt gesproken, er zijn veel mensen gewoon ontevreden.
Ja.
Wij zijn niet de oplossing, maar wij vervullen nu wel een functie dat we zeggen, hey, we kunnen voor jullie kinderen in de wijken een zo goed mogelijke plek bieden om op te groeien. En de kansen wel mogelijk te maken die er anders niet zijn.
Maar het blijft dweilen met de kraan open als er niet nationaal beleid is op bestaanszekerheid. Dat zeg je.
Ja. Zeker. Ja. Dus we zijn daar wel van afhankelijk, dat ook gebied van ja, kinderen die nog thuis wonen. En noem maar op en denken, hey, hoe ga ik een stap verder zetten? Daar zijn mensen ontevreden over.
En even naar tevredenheid. Vertel, ik ben van mijn eigen nieuwsgierigheid. Hoe zat dit nou met Willem-Alexander en Maxima? Wat deden die daar? Wat was daar gaande? Ik heb een foto gezien, ik heb helemaal geen idee wat het meer was.
Ja, nee, ik heb eerst koning Willem-Alexander die, wij kwamen op het netvlies en die wilde graag een bezoek bij ons afleggen. En dat was in coronatijd, wilde graag ons verhaal horen. Want er vielen op van hoe wij ons werk deden in coronatijd. Dat we juist wel beschikbaar waren, dat we wel open waren, dat we kinderen bereikten. En hoe we eigenlijk met de community daar het verschil maakten. Dus we hebben
kan je daar ook iets over vertellen? Want het was wel een gigantisch probleem, toch? Tijdens coronatijd waren er echt een aantal mensen uit het zicht verloren. Scholen konden ze niet meer vinden, leerplichtambtenaren. Ja. Ze niet. Kun je daar iets, ik weet niet of dat de casus was waar jij mee te maken had, maar waar hadden jullie tijdens coronatijd mee te maken?
Onder andere daarmee, en daar was het voor ons eigenlijk heel simpel. Ja, gewoon de jongeren die we op straat zagen en ouders bellen van, hey, ik kind moet naar school.
Ja.
wat kunnen we doen? Dat was voor ons gewoon een hele pragmatische aanpak. Om gewoon op iedereen in zicht te hebben. Wat wij nog meer deden, wij waren gewoon tijdens de avondklok, waren wij gewoon buiten. Dus je moet je voorstellen, als je een avondklok hebt en jongeren zijn buiten, of kinderen, dan betekent dat wat. Dus dan moeten wij er voor ze zijn. Er speelden veel gevoelens als het gaat om depressie, mentale gezondheid. Dus we moesten echt flink inzetten.
Ja. Ja.
En daarnaast het risico als wij even heel strikt aan de regels zouden houden. Volgens werd ook een uitzondering gemaakt door partijen zoals wij. Is dat wij open konden. En eigenlijk in 90% van de tijd open zijn geweest. Want als wij er niet zijn, dan zijn ze op straat. En tijdens corona ontstond er een heel grote markt om te dealen. Om in producten te handelen. Omdat het zo onzichtbaar was.
Ja, en je zegt daar ook iets anders wat heel belangrijk was tijdens corona. En ik denk ook in zijn algemeenheid. Het heeft een reden dat ze buiten zijn. Dat zijn bijna tussen neus en lippen door. Maar er is natuurlijk ook heel veel mishandeling en kindermishandeling, seksuele mishandeling, allerlei soorten tijdens coronatijd, omdat je altijd binnen moest zijn. Dus als binnen niet goed was, thuis, dan was dat een horrorshow, want je moest nu binnen blijven. Je kon niet meer vluchten. Dus je zegt, ja, als de mensen buiten zijn, dan heeft dat een reden. Dat vind ik ook een hele belangrijke, dat jullie dan ook buiten waren om dat op te vangen.
Precies. Het is daarin ook wel zien en gezien worden, in positieve zin. We willen ze zien en zij willen gezien worden. En rekening houden met die lokale context. Ja, kleine woningen met grote gezinnen. En vele stress, werk wat wellicht weggevallen is. Als er sprake was van werk. En anders op elkaar opgehoopt zitten.
Ja.
En wat dit dan ook met de mens doet. En de stress ook die er is. En onzekere tijd.
Ja, en ieder mens. Dus dat vind ik ook heel belangrijk om te benoemen. Want kijk, ik ging heel veel wandelen tijdens corona. Vond ik gewoon hartstikke leuk. Dus ik had. Ik moest iets afschrijven. Ligt er net aan. Corona duurde zo lang. Dus ligt er net ook aan welke periode je neemt. Maar in een bepaalde periode moest ik iets schrijven. En ik wandelde veel. Maar ik zag ook wel tijdens die wandelplekken. Zag ik altijd hele dure auto's staan. En toen dacht ik. Ja, dat is natuurlijk weer de sociale klasse. Die weet dat die wandeling beschikbaar is. Want het kost niks. Die weet dat die wandeling kan. Dus ik vond hem tweedelig. Aan de ene kant dacht ik. Nou, je zult nu maar thuis moeten zitten met een gezin van 4 en nergens naartoe kunnen.
Ja.
Of je zit met een gezin van 4 in een enorm huis met een enorme tuin. En jullie hebben een soort van Efteling parcours gemaakt met trampoline, et cetera. Allerlei spelletjes in je netwerk. Dus dat komt anders aan. Dat is ook een voorbeeld van ongelijke gevallen moet je ongelijk behandelen.
Precies.
Er waren mensen zo opgehokt en die hadden zo weinig. Terwijl de andere mensen waren, die hadden wat meer mogelijkheden.
En dat is precies waar het over gaat, over die gelijke behandeling. Dus die grote woning waar ze allemaal laptop hebben en hun eigen ruimte. En waarin ze met elkaar een wandeling gaan maken. Dat is niet hetzelfde als het gezin in een kleine woning met enorm veel stress. En waar ze opgehoopt zitten met elkaar. En moet je maar voorstellen dat je met z'n vijven je laptop open moet klappen om de les te volgen.
Ja.
En al die stemmen hoort.
Ja.
Dat is ongelooflijk ingewikkeld. En je trok al even de vergelijking als het gaat om een wandeling. Om ook even onze lokale context. Wij wonen niet zo ver van de Veluwe vandaan. De Veluwe zit echt tegen ons aan.
Ja.
De postbank is ook niet ver. Ik wandel wel in de Veluwe. Ja. Maar dan ben ik pas om mijn 17e, 18e heb ik dat pas ontdekt. Hè?
Ja.
Mijn ouders, echt, het is echt 10 minuten. Hè? Maar kenden het gewoon niet.
Ja.
Kenden het gewoon niet.
Ja.
Wij gingen naartoe, hebben het ontdekt. En dan zag ik ook vaak veel dure auto's. Toch een bepaald publiek. Maar ik dacht, nee, onze wijk zo gemixt. Komt daar niet. Dus we hebben ook in coronatijd hebben we enorm veel ingezet. Gewoon op wandelingen, fietsen naar de Veluwe.
Ja.
Gaan wandelen.
En hoe ontspannend dat werkt. Hè? En hoeveel rust dat geeft.
Ja, zelfs de kinderen die pillen kregen omdat ze te druk waren op school. Werden daar enorm rustig.
Ja.
Ik heb die pillen nu toch niet in. Zeiden die, ja klopt. Hè? Hoe kan dat?
Ja.
Dus wat andere omgevingen ook doen, deze kinderen, en dat vind ik bijna een soort kinderrecht, hè? Dus ook deze ontspanning die ze ervaren, die ze meemaken, dat gun je elk kind. En nog even, Willem-Alexander kwam eens op bezoek, heel fijn, maar vooral ook leuk en prettig gesprek, was ook spannend, want er komt van alles bij kijken. Voordat zoiets van start gaat, nog een keer Maxima gehad, maar dat was alleen mijn collega Melvin. We hebben verschillende ministers ook op bezoek gehad. Omdat we, niet alleen wij, gewoon in Arnhem, het inzetten voor gelijke kansen door ongelijk te behandelen. Samen met onze burgemeester, met het college en met eigenlijk de hele raad en partijen. Een verschil willen maken. En daar is dat voor veel ministers opgevallen. En wij kunnen dan toevallig het verhaal redelijk goed vertellen. Dus dan komen ze bij ons uit.
Ja, en ik vind het dus ook mooi dat ook zulke initiatieven ruimte krijgen. Bijvoorbeeld op dit podium of bijvoorbeeld op een ander podium. Dat dat ook gezien en gehoord wordt. Want ik vind het een onbelangrijk sterk initiatief die ook gewoon goed in elkaar zit. Hè? Anders had ik mijn enorme best gedaan om het te laten zien dat het niet goed in elkaar zit. Maar die ook goed in elkaar zit en zijn doel bereikt. Ik vind het zelf een verademing om ook zo'n verhaal te horen. Om ook hierover in gesprek te gaan. Want de negativiteit in de media is toch wel erg groot. De onvrede is erg groot. Of die terecht of onterecht is, is een hele andere podcast. Maar ik ben ook blij om dit soort verhalen te horen en dit soort initiatieven van dichtbij te zien. Dat vind ik heel mooi.
Ja, ik vind het heel mooi dat je zegt. En zo'n bezoek van de koning is natuurlijk erkenning en waardering. Maar wat het doet met de wijk, hè? Wij worden gezien. De koning komt al bij ons op bezoek. Of minister die komt bij ons bezoek op Maxima. Dat doet zoveel met de wijk. Hey, wij zijn er ook. Wij worden gezien. En dat is ook waar een groot deel van de onvrede vandaan komt. Wij horen er niet bij. Wij worden niet gezien. Ja. En dat hebben we hier met elkaar zo redelijk goed kunnen doen. En je moet je ook voorstellen dat mijn ouders ook zeiden van, hey Nabil, wat ben je aan het doen? Je hebt je studie afgemaakt. Je werkt bij een adviesbureau. Je krijgt de leaseauto. Je krijgt een tankpas en dan ga je weg. En dan heb je een stukje bij OCW gewerkt. Nou, dan ga je ook weg. Zit je bij het ministerie. Wat wil je nog meer? Waarom ga je helemaal terug naar je wijk? Waar je eigenlijk met je studie en alles alle kanten op komt. Wat kom je hier doen?
Ja, ja.
En dan komen die momenten en dan zie je, de koning komt op bezoek. Hoe kan dat? Wat ben jij aan het doen?
Ik herken het ook hoor. Ik herken ook van, ik werkte bij de... Ik zat in een soort van talentenprogramma van de Rabobank. Maar ik weet niet hoe ik het moet noemen. De Raad van Bestuur talentenprogramma. Dat was de duurste talentenprogramma.
Ja.
En ik deed mee aan zo'n per ongeluk hoor. Ik kwam terecht in zo'n geheime camera project als campagne. Dus er waren allemaal geheime camera's en we werden getest. En met het Nederlands en vrouwelijk hockey elftal, die waren er ook. En een soort van campagne. Hè? Dan werden we stiekem gefilmd en er werd een campagne van gemaakt. Nou, dan zat ik op daarin. Dat betekende dat ik zeg maar rondom Utrecht Centraal ook herkend werd. Sowieso binnen de Rabobank, maar ook rondom Utrecht Centraal werd ik herkend. Was een zo'n goede baan, was zo'n goede plek.
Ja.
Maar ik dacht, dit raakt de bedoeling niet. Dit raakt de essentie niet. En je omgeving heeft een andere definitie van succes. Dat is ook een podcast geweest van, wat is nu succes? En hoe kun je nu succesvol zijn? Maar als jij die definitie zelf gaat herformuleren, en het lukt je dan ook om daadwerkelijk ook in de samenleving succesvol te zijn. Want dat zijn twee verschillende dingen. Hè? De één is, wat is volgens de samenleving succesvol? Dan zeg je, nou dat wilde ik niet, die leaseauto. Ik wilde dichter bij de bedoeling zitten. En als je dichter op de bedoeling gaat zitten, ja, als je daarmee niet rondkomt, dan is dat ook een probleem. Dus je zit en dicht op de bedoeling en Willem en de koning komt langs, dan heeft de omgeving ook zoiets van, oh, hè, dit is ware succes. Het voelt voor jou intrinsiek als succesvol en extrinsiek wordt het ook erkend als succesvol. Toch heb je beide nodig. Want ja, je bent als mens gewoon een sociaal wezen. En dat vind ik ook echt hartstikke mooi om te horen. En ik deel jouw verhaal ook best vaak hoor.
Tof.
Als ik voor groepen sta, dat zeg ik ook van, ja weet je kan wel zeggen die talenten zijn er niet. Maar ik weet niet of jij tot je recht was gekomen bij een groot adviesbureau. Maar in je eigen context heb je iets gedaan en gemaakt. Nou, wat nou, onmogelijk wil ik niet zeggen, maar wel er nog niet was. En fundamenteel nodig was in de samenleving. Tot op het punt dat de koning op bezoek komt of dat ministers op bezoek komen van hoe doen jullie dat? Dat jouw eigen verhaal is er ook één van talenten zien en erkennen.
Ja.
Het verhaal is er één van divers talent de ruimte geven. En die ruimte, weet je, die heb je zelf gecreëerd. Ik kan ook niet zeggen dat iemand jou die gegeven heeft, maar is dat divers talent, als daar ruimte voor is, dingen kan gaan doen die tot voorheen anderen niet konden.
Ja, ja. Nou ja, ik vind dat wel, wat je ook zegt, ik zat gisteren in een bijeenkomst en dat ging over de toekomst van een groot deel van de stad, hè, en kun je meedenken. En ik zat daar samen met een van de huisartsen in onze wijk. En dat is een huisarts, die is een dame met de Marokkaanse roots, die ook uit Breeskaaf komt.
Ja.
En hoe krachtig dat voelde. Dat even de directeur van de welzijnsorganisatie in de wijk, wij Breeskaaf University, en de huisarts die er ook vandaan komt, die vanuit een hele andere basis mee kunnen praten, meedenken, mee kunnen doen.
Dat ja, en dan kun je ook het gesprek voeren, en dat is nu niet meer actueel, maar er was natuurlijk een enorm complex vraagstuk in die wijken en in sommige culturele achtergronden van, moet ik me nou wel of niet laten vaccineren?
Ja.
Moet ik nu wel of niet naar de dokter? Moet ik nu wel of niet een energietoeslag? Moet ik wel of niet... En als je uit die wijk komt en ze vertrouwen je en ze snappen wat je aan het zeggen bent, dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Ja, het is niet complex, maar het is ongelooflijk moeilijk. Want dan die banden kun je niet zomaar... Er is geen vereniging, er is geen borrel, er is geen... Nee, die heb je op straat opgebouwd.
Ja.
Ja, dat jullie daarin dingen konden doen die anderen niet konden. Dat komt ook omdat die huisarts uit die wijk komt en dat jullie uit die wijk komen en die mensen kunnen bereiken.
En breder zelfs ook als het gaat om het vakmanschap wat wij hebben. Is, kijk, we hebben nu op de scholen waar 95% van de kinderen naartoe gaan, de middelbare school, hebben wij jongerenwerkers op school. Omdat onze jongerenwerkers beschikken over vaardigheden, sensitiviteit, attitude, die de docent die altijd wiskunde heeft gegeven, en nu ineens een berg met maatschappelijke vraagstukken over zich heen ziet komen, niet kent.
Ja.
Dus het zit niet eens alleen meer wijkgebonden. Het zit hem ook gewoon breed op jongeren gericht.
En kun je die concreet maken? Ik snap denk ik wel wat je bedoelt, maar ik vind het wel mooi als je... Welke sensitiviteit?
Nou ja, even laten we het voorbeeld nemen van het conflict nu in het Midden-Oosten. Tussen Israël en Palestina. En we hoeven daar niet dieper op in te gaan. Maar je bewustzijn van dat de online leef- en belevingswereld voor jongeren zo belangrijk is en vlochten is met hun offline leef- en belevingswereld, is het zo belangrijk om te weten wat zien zij online, wat horen zij online en hoe wordt daarmee ook met alle algoritmen die er zijn, hun beelden gevormd. En als je daar in de school, in de wijk, geen ruimte aan geeft om die emoties te kunnen uiten, om hun gevoelens te kunnen uiten en ook het ingewikkelde gesprek te kunnen voeren, en gewoon te zeggen, hey, maar ik geef alleen wiskunde, dus ik praat daar niet over. Slaan we de plank volledig mis.
Ja, eigenlijk zeg je ook, die kinderen die hebben een hele wereld in zich. Of dat nou er online komt of onderling, hè, zeker online ook. En dat is een compleet andere wereld dan die van de wiskundeleraar. Want die heeft zoiets van, ja, weet je, ik geef 50 minuten les, een uur les. En dit is gewoon het stof. En ja, ik ben niet met Gaza bezig, dan misken je de belevingswereld en de emoties en die woede en de teleurstelling van je leerlingen. Dus daar hebben we ook extra ondersteuning bij als het gaat om van hoe op school om te gaan met die wereld die zij met zich meebrengen.
Precies.
Hey, ik vind het een beetje een goed nieuwsshow en dat kan ook niet anders, want het is een heel mooi initiatief. Maar ik ben ook als laatste, wil ik dan van jou horen, waar gaat het mis?
Ja, heel goed. Hele goede vraag. Kijk, als we kijken naar het werk wat wij doen. Wij worden natuurlijk, onze opdrachtgever is gewoon voor het overgrote deel de gemeente, de overheid.
Ja.
Dus we hebben een bepaalde bewegingsruimte, hè, waarbinnen we ons werk kunnen doen, maar soms is dit ook de weg.
Bedoel je, soms moeten jullie gewoon doen wat zij vragen?
Nou ja, soms is het... Soms, wij moeten uiteindelijk toch verhouden richting die overheid. Dus ook de bewoner. Zeg maar, dit is de weg. Dit is de partij die schuldhulpverlening doet.
Ja.
Ik je het niet leuk vinden.
Ik heb niet een andere schuldhulpverlening.
Ik heb geen andere voor je. Daar heb ik te weinig beweegruimte om daar dingen te doen.
Ja.
Dat vind ik een ingewikkelde. Wat ik ook ingewikkeld vind is...
Omdat je vindt dat die schuldhulpverlener het niet goed doet dus.
Ja, en dat het breed wordt gedeeld.
Ja.
Dat is een voorbeeld.
Dus je blijft een tussenman. Je blijft een...
Ja, soms ben je een regelaar, hè. Zorg maar dat het zo goed mogelijk tussen elkaar gaat. En wat nog wel dieper ook zit, waar het ook misgaat, is dat, kijk, wij hebben geen jongerenwerk met alleen maar aan zachte kant van, oh, we gaan de wereld helpen, we gaan leuke dingen doen. En we zijn ook best hard. Ook richting de mensen met wie wij werken. Dus even de ouders die zeggen, ik wil dat mijn kind graag huiswerkbegeleiding krijgt. Maar ik zie zoon of dochter nog over 9, 10 uur buiten. Dan hebben we ook stevige gesprekken. Dus wij verliezen ook soms mensen. Met het idee, als we consistent zijn en rechtvaardig en eerlijk, is dat we ze op de lange termijn weer terugkrijgen.
Ja, en even misschien, ik snap denk ik wel wat je bedoelt, maar vertel eens even, je mag 's avonds 10 uur niet meer buiten zijn, wat is de gedachtegang daarachter?
Het is gevaarlijk en het werk wat wij doen, waarin we focussen juist op een goede stap, goed gaat op school, we weten daardoor je bent op 10 uur buiten, je slaapt niet goed, et cetera.
Ja.
Is dat we ook, ja... Het is,
en over hoe oud hebben we het dan?
12, 10, 11.
Ja, dus je zegt van... een kind van, ik zeg maar wat, hè, 11, die dan om 10 uur nog buiten is, die gaat ook laat naar bed, die is 's ochtends moe. Dus een soort van holistische, allesomvattende benadering van echt als een tweede opvoeder.
Juist, en wij zijn niet eindverantwoordelijk. Dus het risico wat we soms lopen is dat ouders denken, hey, mijn kind heb ik naar jullie gebracht, jullie zijn verantwoordelijk.
Ja.
Zeggen, nee, het eindverantwoordelijkheid zit bij jullie. Dus wanneer ouders ons bellen en zeggen, waar is mijn zoon of dochter? Dan zeg ik, dat zou u moeten weten.
Ja.
Ja. Maar bewust van dat dat spanning oplevert. Want ze zeggen, hey, maar jullie zijn toch voor ons? Ja, wij zijn er voor jullie. Maar we moeten elkaar ook wel de harde en duidelijke boodschap kunnen geven, wanneer dat nodig is. En als daar hulpvragen achter zitten waar we bij kunnen helpen, dan doen we dat met alle liefde.
En jij hebt zelf een Marokkaanse achtergrond, maar dus dat zal voor jou geen taalbarrière zijn, maar is de taal een ding?
Niet per se. Het helpt op sommige plekken wel, maar we hebben gewoon een heel divers team. Hè?
En, dus je kan eigenlijk...
Ik kan alle kanten op.
Ja.
En dus, we hebben natuurlijk wel te maken nu met derde, vierde generatie nu vooral. Steeds meer nieuwe kinderen krijgen en zo, en op de basisschool, middelbare school. Dus je hebt gewoon een steeds groter deel die wel Nederlands spreekt. Maar dan heb ik het nog niet. Je kunt Nederlands spreken, maar je hebt ook nog een deel. Begrijp je alles wat ze zeggen? Begrijp je wat ze hiermee eigenlijk bedoelen? Begrijp je wat hierachter zit?
Ja, dat is misschien ook die sensitiviteit. Hè? Dus
ik zit Weet je hoe de familie in elkaar zit? Weet je wat er is gebeurd de afgelopen 10 jaar? Weet je of er iemand is komen te overlijden? Weet je wat voor trauma's er misschien hebben gespeeld? Al die verhalen.
Ja, of wat de relatie is tussen vader en dochter en de spanning en de schaamte. Dus misschien een niet pakkend voorbeeld uit jouw wereld, maar voor de luisteraar. Er was een keer een groep uit Japan. En het was een internationale groep, maar ook een groep uit Japan. En ik was hier niet direct bij betrokken, maar ik heb het gehoord. Ik vind het wel een mooi voorbeeld. En à la Nederlands hadden we gezegd van, nou ja, bedenk een idee en maak een kraampje. En dan kun je jouw idee verkopen, zeg maar. Er was een organisatie die wilde innoveren. En ze hadden zoiets van, nou, dan doen we een soort markt waar groepen ideeën bedenken en dan kun je... En de Japanse groep die was helemaal op tilt geslagen. We begrepen ook echt niet wat het probleem was. Want ze hadden heel veel goede ideeën en ze begrepen het ook heel goed. Nou, alle andere groepen waren al begonnen. Hè? Nederlanders, internationale setting. Iedereen was begonnen. Amerikanen die hadden natuurlijk een enorme poster of weet ik veel wat ze gingen doen. Japanners hadden zoiets van, ja, wat nou als wij een idee bedenken of een kraam bedenken en er komt niemand bij staan? De internationale schaamte is dan te groot. Dan moeten wij aan het hoofdkantoor vertellen dat wij gefaald hebben. Hè? Dat was een enorme... Ja, dat is een culturele sensitiviteit die wij op dat moment niet hadden voor de Japanse groep. Want iedereen had zoiets van, boeien, dit is gewoon een domme oefening en dit doen we en misschien komen er 4 goede ideeën uit. Yeah. Zij hadden zoiets van, ja, dit is echt de eer van het Japanse volk of onze organisatie of onze afdeling hangt daar vanaf.
Precies.
En deze sensitiviteit op andere vlakken hebben jullie natuurlijk op al die dingen. Hoe zit het tussen vader en zoon? Hoe zit het met schaamte? Hoe zit het met analfabeet zijn? Hoe zit het met wel of niet weten? Geef je het toe, geef je niet toe? Hoe zit het met seksualiteit? Ik ga maar door in die basis van die multiculturele en sociale ladder waar jullie in te opereren hebben.
Ja, en die sensitiviteit, wat kan wel even zijn van, hey, wij focussen ons op de lagere 6, hè? Dus we hebben ook gewoon veel te maken met gezinnen waar generatiearmoede speelt, dus die geen migratieachtergrond hebben. Ja, daarin kunnen wij met z'n allen vinden, nou, de dochter heeft VWO-advies gekregen, dus we willen dat hij naar VWO gaat. Maar de familie vindt dat spannend. Want misschien ontstijgt ze ons wel.
Oh ja.
En komt ze niet meer bij ons.
Ja.
En doe maar lekker normaal. Dan doe je het al goed genoeg. Op je 16, 17, 18 ga je gewoon bij de supermarkt werken.
Ja.
En dat is prima. En daar moeten we ook de sensitiviteit hebben.
Ja.
Dan moeten we ook denken, nee, maar we gaan ons vanuit een soort verheven... Nee, maar zij moet VWO doen. Als ouder, dat kan je echt niet maken. Dan kunnen we beter kijken, oké, wat... Wij gaan dat stuk niet overnemen. We willen daar heel graag in meedenken, begeleiden en helpen. Maar wij weten niet wat beter is. Maar we vinden het wel belangrijk dat wij die relatie tussen thuis, de dochter, niet verstoren. En tegelijkertijd zoveel mogelijk werken om talenten te ontplooien. En ook juist te laten zien wat er gebeurt.
Ja, ik vind het ook mooi dat je het lostrekt van migratie of multicultureel. Want ja, de laatste tijd lijkt het wel alsof alle problemen... Je pakt de huizenmarkt, je maakt daar een investeringsfonds van. En er is nou een woningcrisis, maar alsof dat allemaal dan te maken heeft met de nieuwkomer of de andere culturele achtergrond hebbende. Je maakt van de zorg en private equity en dan is het weer, nou, wie kunnen dan weer de schuld geven? Dus
precies.
Problemen ook beleggen waar ze horen en oplossen waar ze horen.
Ja, dat is ook wel eens, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld PSK heb je PSK Oost, PSK West. PSK West zie je veel meer met de migratieachtergrond en PSK Oost veel minder.
Ja.
Je ziet dan in PSK West is er meer op denk gestemd. En PSK of Oost meer op PGV.
Oh ja. Yeah.
Maar ze hebben het over dezelfde problemen.
Ja, ja.
en snap je? En in de wijk proberen wij daar heel erg op in te zetten. En dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van ons als samenleving. En ons ook als PSK of University. Omdat we in zo'n gesegregeerde samenleving zitten. Op gebied van jongeren. Door ze bij elkaar te brengen. Ongeacht achtergrond. Culturele achtergrond. Zorg je ervoor dat mensen met elkaar samenleven. En kun basis bieden.
Ik vind deze geweldig om mee te eindigen, want Prezikaaf Oost en Prezikaaf West hebben dezelfde problemen. Wij zien dat, wij helpen ze daarmee. Maar de ene kant heeft Denk gestemd aan de andere PVV, maar eigenlijk hebben ze allemaal dezelfde zorgen. Ja. Is er iets wat jij nog wilt zeggen?
Ja, allereerst, ik vond het een leuk gesprek voor jou, in ieder geval jou te spreken. En met elkaar hierin zo open ook over te kunnen spreken. Ik betrap mezelf wel dat ik ook een beetje mijn bestuurskundige kant op ga. Dus dat we minder de pedagogische en jongere kant op zijn gegaan. Maar ik vind het vooral heel erg belangrijk om liefde te hebben voor onze jongeren. Ze te omarmen en ze te zien als enorme talenten die we gewoon in onze samenleving nodig hebben. En dat als we dat met elkaar doen, is dat wij er uiteindelijk heel veel profijt van hebben en gaan hebben. Want dat zijn onze toekomstige professionals die ook voor ons weer de samenleving gaan maken. Dus blijf ze omarmen. Ga ze omarmen als je dat niet doet. En nou ja, vooral veel liefde ook geven.
Ja, dus ze zijn geen belast. Ze zijn talenten die we moeten tot bloei moeten laten komen.
Precies. En als ze af en toe last zijn, dan hoort dat bij hun identiteitsvorming en ontwikkeling om te worden wie ze willen zijn.
Mooi, mooi. Dankjewel, Nader.
Dankjewel, Sia.